Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee J. Comery voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag zal er, in tegenstelling met wat vanmorgen werd gezegd, geen preek gelezen worden, maar hoopt om 10:00 kandidaat M. Diepeveen voor ons voor te gaan. In de middagdienst om 5:00 hoopt dominee W. van Klinken voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collect in deze dienst, de eerste collect is voor de diaconie, voor het landelijk jeugdwerk van de hersteld hervormde kerk. De tweede collect is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collect is ook voor de kerkvoogdij, voor de onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 84, vers 3, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 92 en daarvan het 7e en het 8e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. de palm en ceder groeien. En het achtste vers, in hun grijze dagen blijft hun vreugde gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 7 en 8. Gemeente, beleiden wij ook deze middag het geloof waarin wij willen leven en waarin wij, zo God het geeft, ook eens willen en ook kunnen sterven. Doen we dat vanmiddag met de woorden van de 12 artikelen. En zingen een antwoord daarop uit Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Psalm 18, de voorzang, nadat wij ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag het woord van onze God, allereerst in het Oude Testament, het tweede Bijbelboek, het boek Exodus. We lezen daarvan de eerste 7 versen van hoofdstuk 17. En in Exodus 17, daar luidt het woord van onze God als volgt. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. En ze sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nu in ons midden of niet? Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing die kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. Het derde hoofdstuk. En daar lezen we de versen 7 tot en met 19. Ik noem wel eens onze tweede schriftlezing, Hebreeën 3 vanaf vers 7. En daar luidt het woord van onze God als volgt. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, en dan volgt een citaat uit Psalm 95, wat nog een keer vaker voorkomt. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien. 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof, tot zover de beide schriftlezingen. Zoeken wij nu voor met elkaar het heilige aangezicht van de Heer in gebed. Trouw en barmhartig God en Vader in de hemel, voor de tweede keer op deze dag mogen we als gemeente bij u komen om u allereerst de lof, de dank, de eer en de aanbidding toe te brengen die u zo waard bent om te ontvangen. U bent die God die elke dag opnieuw voor ons zorgt. U bent die God die deze wereld tot aanschijn hebt geroepen en die over deze wereld en daarmee ook over ons waakt van dag tot dag, van minuut tot minuut, van seconde tot seconde laat u ons niet los. Wat een goedheid van u, Heere, en wat een genade klinkt daarin door. En tegelijkertijd, Heere, hoe groot bent u dan, als u dat alles overziet? Wij overzien maar amper ons eigen kleine leventje. En u overziet al die levens. En voor u is niets verborgen. U weet precies hoe ons leven zal verlopen. Hoe al die levens van ons zullen verlopen. Hoe die elkaar zullen ontmoeten en wie zij zullen ontmoeten. U weet wanneer het misgaat in ons leven en we struikelen in de zonde. U weet wanneer we worden opgericht, wanneer we worden aangesproken door dat woord van u. Voor u is werkelijk niets verborgen. En Heere, dat mag ons vanmiddag toch wel troosten. Want dat betekent dat we ook niet zonder reden hier bij elkaar zijn. Dat u het bent die ons bij elkaar hebt gebracht om elkaar te ontmoeten rondom uw woord. Om dat woord van u te horen. Om de kracht van dat woord te proeven. Om dat, door dat woord aangesproken te worden. Door u zelf aangesproken te worden. Zodat dit woord ons zal leiden. En ons zal brengen in het beloofde land. En geef, Heere, dat we dat woord dan vanmiddag ook zo zullen horen, hier en thuis. Dat wij niet in datzelfde voorbeeld van de ongelovigheid zullen vallen als het volk Israël gedaan heeft, toen in de woestijn. Maar dat juist de geschiedenis die we vanmiddag met elkaar mogen overdenken, ons tot waarschuwing zal zijn, tot lering zal zijn, omdat we ervoor bewaard zullen blijven. En dat wij, anders dan dat volk Israël, rustig en kalm achter u aan mogen gaan. Uw voetstappen mogen volgen, o Heer Jezus Christus. Wetend dat waar de weg ook zal leiden, dat u erbij bent. Dat u de Almachtige bent. Dat u die God van liefde bent. En dat u instaat in uw Zoon Jezus Christus, voor een behouden aankomst. Omdat hij het heeft uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. Werk daartoe, Heer, krachtig door uw woord en door uw geest, ook deze middag. Breid uw koninkrijk uit. In de lengte en in de breedte, in aantallen. Als het ongeloof ons hart nog vervult, Heer, breek dat af en maak plaats voor het geloof in uw lieve Zoon. En daar waar het geloof reeds mag bloeien en groeien, Heer, mag het meer voedsel ontvangen, opdat het zal zijn zoals we gezongen hebben, dat wij in onze oude dagen met vreugde en fris uw lof mogen verkondigen. Heere, breid uw koninkrijk uit hier in Schiedam. Zegen al het werk wat daarvoor ook mag gebeuren. De open samenkomst. En ook alle andere activiteiten ten behoeve van het evangelisatiewerk. Geef dat er harten aangeraakt mogen worden. Opdat zij ook in uw rust mogen ingaan. We bidden, Heere, voor uw koninkrijk wereldwijd. Zegen al het werk wat daarin ook gebeurt. Bemoedig en versterk allen die u in uw dienst geroepen heeft, ook op moeilijke plekken soms, ook als er verzet kan zijn, als er tegenstand kan zijn. Heere, breek het af, het werk van de duisternis. Dat bidden we ook, Heere, voor onze broeders en zusters, die vervolgd worden omwille van het geloof. Geef dat degene die hen vervolgen tot inkeer mogen komen, tot het licht mogen komen. En in het licht van u blijken de zaken anders te liggen dan dat zij hadden gedacht. Maak, Heere, zo ook op deze dag vele volgelingen van u. En bemoedig onze broeders en zusters, versterk ze. Geef ze kracht om staande te blijven. En bescherm ze en bewaar ze als ze in het geheim samenkomen. We bidden u voor onze oudste broeder, uw volk Israël. Heere, werk ook daar krachtig. We bidden u om de vrede voor Jeruzalem. We bidden om de vrede voor Israël. We bidden om de vrede ook in de Gazastrook, op de Westbank, in heel de Arabische wereld. Heere, als wij uw woord lezen, dan staan er nog rijke beloften uit en dat alle volken zullen komen tot de berg Sion. Mogen wij daar ooggetuigen van zijn, Heer, dat dat rijke wonder gaat gebeuren. We bidden voor alle plaatsen waar oorlog is en geweld. Geef uw vrede, Heere. En breek het rijk van de duisternis, wat zich daarin ook zichtbaar wordt, toch af. We bidden u voor onze militairen op uitzending in Irak, op oefening in Litouwen, in Roemenië. Met vaartochten mee, op de tromp. En ook, Heere, diegenen die op individuele basis zijn uitgezonden, waar familie en vrienden soms niet eens weten waar ze zich precies bevinden, omdat dat in het geheim moet plaatsvinden, bescherm ze en bewaar ze. En mogen ze zich veilig weten achter u die een schild bent voor al degenen die de toevlucht bij u zoeken. U bent, zo horen we, de veilige vesting. Laat ook, Heere, dat onder militairen krachtig gevoeld worden, omdat ze hun toevlucht alleen bij u zullen zoeken. Heere, we bidden u voor onze overheid, allen die een taak hebben om ons land te regeren. Geef hen wijsheid, geef hen inzicht om de juiste beslissingen te nemen, dat ze dat zullen doen in rechtmatigheid, rechtvaardig, maar ook barmhartig en vol ontferming, Heere. Opdat ook daarin iets mag weerspiegeld worden van wie u bent. We bidden u voor onze koning en koningin en hun gezin. Wil ze zegenen en helpen. We bidden u voor onze oud-koningin, Prinses Beatrix, in de avond van het leven, ontferm u ook over haar, Heere. En houdt hoog uw kruis voor haar verdonkerend oog, licht in de duisternis. Leidt haar naar omhoog, naar u. En dat ze in u haar vrede mag vinden. Getrouw en barmhartige God, wij leggen zo onze gebeden voor uw aangezicht neer, moeten u belijden dat wij nergens recht op hebben. Maar hoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, ook deze middag alleen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 95, de versen 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met de Heer, met God gewijde zang ontmoeten. Tweede, de Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig lot verboven alle goden kan schenken. En de derde, zijn is de zee, is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Psalm 95, vers 1, 2 en 3.
Gemeente, vanmiddag staan we stil bij de geschiedenis van het volk Israël. Een deel uit de woestijnreis. Ze zijn nog maar net eigenlijk onderweg. Nog maar een paar weken eigenlijk onderweg. En dan komen ze aan in Rafidim. Maar daar blijkt geen water te zijn. En daar zorgt de Heer toch op een wonderlijke wijze voor water. En dat is zo in de tekst niet direct te zien. Maar de woorden die gebruikt worden in de tekst hebben vooral iets te maken met iets juridisch. Met een rechtszaak. Dus ik hoop dat in de preek nog wel duidelijk te maken. Maar dat is de reden dat ik boven de preek als thema heb gezet. God in de beklaagde bank. Dat is wat hier gebeurt. God in de beklaagde bank. God staat voor het hekje. En het volk oordeelt. Dus God in de beklaagde bank. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, je kunt volgens mij in je leven geen mooiere ontdekking doen dan dat je ontdekt dat je geroepen bent om te leven in de vrijheid van God. Want leven in Gods vrijheid, dat betekent dat God je roept allereerst. Dat hij zijn bescherming betoont. Dat hij belooft dat hij voor je zorgen zal. Onderweg. Hij gaat voorop in het leven. Leven in Gods vrijheid, dat betekent, ik ben niet langer alleen. Ik ben niet overgegeven aan de eenzaamheid. En hij is die goede God die werkelijk het allerbeste met je leven voor heeft. Ik zou bijna zeggen, als je dat ontdekt hebt, dan heb je ontdekt de rijkdom van de doop. Want in de doop worden wij geroepen, dat water van de doop, dat roept ons om in de vrijheid God te volgen in Jezus Christus. En dan, dat is het mooie van die vrijheid, hè. In de gebondenheid, daar blijf je maar hangen. Maar in die vrijheid van God, als je daartoe geroepen wordt, ga je achter God aan. En mag je weten dat aan de horizon het beloofde land ligt, vloeiende van melk en honing. Het is de mooiste ontdekking die je kunt doen. Dat je ontdekt de vrijheid die er is in Jezus Christus. En tegelijkertijd, ja, heeft dat ook iets lastigs in zich. Die vrijheid. Niet zozeer aan Gods kant, maar vooral aan onze kant. Want ja, wat dat leven in de vrijheid, dat zijn wij niet zo gewend. Dat leven in de afhankelijkheid van God, door de woestijn van het leven te trekken, dat is best lastig. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan een boekje wat ik een tijdje terug alweer weer een keer las. Van Primo Levi. Ik weet niet of u die naam iets zegt. Primo Levi, dat was een man die in de Tweede Wereldoorlog uit Italië is weggevoerd naar Auschwitz. Hij was Jood van afkomst. En hij heeft een boekje geschreven, wel meerdere boeken, maar één boekje in ieder geval, over zijn verblijf daar in Auschwitz. Met de titel Is dit een mens? En dan op een gegeven moment, dan beschrijft hij, dan zijn de geallieerden, de Russen, in aantocht om Auschwitz te bevrijden. En wat ziet hij dan gebeuren daar in dat kamp? Dat is dat de hekken opengebroken worden, dat de Duitsers op de vlucht slaan, de bewakers die slaan op de vlucht. En die laten al die gevangenen die daar in Auschwitz zitten, laten ze achter. En het opmerkelijke dan, zegt hij, wat beschrijft hij dan, hoe velen, ja, niet door de poort naar buiten gaan, maar een soort, ja, daar maar blijven zitten. Ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze met die vrijheid aan moeten. Ze zijn zo gewend aan dat kampregime, dat ze eigenlijk niet weten wat ze buiten dat kamp moeten doen. Dus ze blijven daar maar in die verschrikkelijke plaats, want dat moet Auschwitz toch geweest zijn, in die verschrikkelijke plaats zitten.
Nou gemeente, dat is een beetje hoe het ook gaat als het gaat over Gods vrijheid. Als we geroepen worden tot Gods vrijheid, dan ben je geneigd, hè, want je bent het in de doop toegeroepen, maar dan ben je eigenlijk geneigd om maar toch te blijven zitten in dat kampement waar je gevangen zat. Want ja, wat is dat leven daar buiten? Wat is dat leven met God dan eigenlijk? Wat moet ik daar dan precies? Nou, dat weet God maar al te goed. Dat wij eigenlijk niet zo goed om weten te gaan met die vrijheid. En daarom brengt hij je soms op een plek in je leven waar het stil is. Waar het dor en droog is. Waarin hij je werkelijk iets wil leren. Waarin hij je wil leren wat het betekent om afhankelijk te zijn van hem. Waar hij je wil leren wat het betekent om in vrijheid te leven. Nou, het volk Israël, dat is op zo'n plek aangekomen in hun woestijnreis. Ze zijn bevrijd uit Egypte. Ze zijn de vrijheid binnengetrokken, de vrijheid van de woestijn. Ze zijn onderweg naar het beloofde land en het lijkt goed te gaan. Want hier op deze plekken, als ze dan uit die woestijn zin komen, dan trekken ze van rustplaats naar rustplaats en dan slaan ze hun kamp op in Rafidim. Nou, die naam Rafidim is veelbelovend. Want die naam Rafidim, dat betekent zoveel als plaats van rust. Nou, je kunt zich voorstellen, hè, met zo'n heel groot kampement, met zo'n heel volk onderweg zijn, door de woestijn sjokken. Nou, dat is geen prettige aangelegenheid geweest. Dat moet iets, nou, best heftig zijn geweest, zwaar. En nu komen ze in Rafidim aan. Een plek waar ze eindelijk even op adem kunnen komen. Even tot rust kunnen komen. Nieuwe krachten opdoen. Maar ze hebben hun tenten nog niet opgeslagen of de onrust breekt los. Want er is geen water. Nou, gisteren was het eindelijk weer eens warm. Nou, dan weet je dat je goed moet drinken. Hè? Met zo'n warm weer. Nou, als je nog nooit in de woestijn bent geweest, dat hoeft nog niet eens om te weten dat je zeker in de woestijn, daar waar de zon schijnt en waar je weinig tot geen beschutting hebt, dat je daar goed moet drinken. Want als je daar niet goed drinkt, dan sterf je van de dorst. Water is van levensbelang. En als dat water nu in Rafidim ontbreekt, ja, dan voelt u al aan dat volk, dat staat binnen de kortste keren op hun achterste benen. Daar staan ze voor de tent van Mozes. Ze komen verhaal halen. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. In de Statenvertaling staat, toen twistte het volk met Mozes. En ik moet zeggen, beide vertalingen, als je kijkt naar het grondwoord wat hier in het Hebreeuws wordt gebruikt, beide vertalingen schiet eigenlijk wat tekort. Het woord wat hier in de grondtaal in het Hebreeuws wordt gebruikt, het is voor het eerst dat je dat in het boek Exodus tegenkomt. Twisten, oneenigheid krijgen. Hè? Er is natuurlijk al meer gebeurd. Hè? Als je even terugbladert, dan zie je dat aan het einde van hoofdstuk 15, dan staat daar over Mara, daar is dat water bitter. Nou, de Heere die zorgt ervoor dat water weer te drinken wordt. En dan zijn ze in die woestijn zin en dan is er geen eten. En dan zorgt de Heer voor kwartels en voor manna. En elke keer als dat gebeurt, dan ontstaat er ook onlust onder het volk. Maar dan staat er elke keer dat het volk morde, murmureerde, mopperde. Maar dat staat hier niet. Wat hier staat, dat is een woord wat wijst op een juridisch conflict. Een juridisch conflict tussen twee verbondspartners. Hè? In een verbond, nou nee, maar het huwelijksverbond, zeg maar. Daar beloof je iets aan elkaar. En daar kun je elkaar ook op aanspreken als het goed is. Hè? Je hebt beloofd dat je van me zou houden, dus waar blijft dat nou? En wat, als dit woord hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, dan duidt dat erop dat de ene partij, de andere partij, verwijt dat hij zijn afspraken niet nakomt. En dat volk Israël, dat zegt dus tegen Mozes: Mozes, je komt je afspraken niet na. Want je hebt beloofd dat je ons naar het beloofde land zou brengen en dat we onderweg niks tekort zouden komen. En kijk nu eens, je komt je afspraken niet na. Maar ja, Mozes die proeft direct wel dat ze aan het verkeerde adres zijn. Want ja, wat heeft Mozes nou eigenlijk gedaan? Mozes heeft alleen maar gedaan wat de Heere van hem vroeg. Zo begint dit hoofdstuk ook, hè? Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn zin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. De Heere die had gezegd, hè, dat ze de wolkolom en vuurkolom moesten volgen. Nou, dat is precies wat dat volk heeft gedaan. Wat Mozes heeft gedaan. Daar waar de wolkolom, vuurkolom tot stilstand kwam, daar is Mozes ook tot stilstand gekomen. Daar heeft hij dat volk laten stoppen en daar hebben ze de tent op gebouwd. Want daar wilde de Heere blijkbaar dat het volk zou overnachten. En daarom proeft Mozes ook wel direct dat het niet zozeer is dat ze iets tegen hem hebben. Waarom hebt u oneenigheid met mij? Hij zegt, maar waarom stelt u de Heer op de proef? Waarom roep je nou de Heer ter verantwoording? God komt hier in de beklagende bank terecht. En als het volk Israël Mozes verwijt dat hij zijn afspraken niet nakomt, dan zegt hij eigenlijk, Heer, u komt uw afspraken niet na. U had ons de vrijheid beloofd. U had ons een land beloofd, vloeiende van melk en honing. En zie, nu hier zitten we. In de droogte. Geen druppel water. Proeft u, gemeente, dat hier de rollen worden omgekeerd. Ik zei aan het begin van de preek, God brengt ons soms op een plek, en dat volk Israël dus ook op een plek, waar die ons wil leren wat leven in vrijheid betekent. Maar in plaats van dat volk zich iets laat leren, lezen ze God hier de les. Ze roepen hem ter verantwoording. En dan maken ze drie verwijten. Het eerste verwijt wat ze de Heere maken, dat kunt u vinden in vers 2. Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. Oftewel, ze herinneren de Heere eraan dat hij zijn afspraak niet nakomt, dat hij niet voor hen zorgt. En daarom eisen ze het maar. En ik las ergens in een commentaar dat deze eis nog iets in zich heeft van, ja, geef het ons, want anders gaan er gekke dingen gebeuren. Anders staan wij niet voor onszelf in. Nou, gemeente, kan dat verwijt richting God niet dichtbij komen? Zeker als de Heer je op een plek brengt in je leven waar het dor en droog is en waar je misschien afvraagt, wat doe ik hier? Zorgt de Heer wel voor me? Als de nood aan de man is, en dan zeg ik het misschien nog niet eens hardop, maar ergens diep van binnen, dan denken we dat wel. En nou moet de Heer over de brug komen, want anders, ja, wat heb je aan zo'n God? Dat is het eerste verwijt. De Heer zorgt vanuit zichzelf niet voor ons, dus dan moeten we hem er maar aan herinneren. En het tweede verwijt, dat is ook al zo'n aangrijpende. Ze zeggen namelijk, de Heer die beschermt ons niet. En dat vind je in het derde vers. Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Hier wordt het nog wat persoonlijker, hè? In dat eerste deel van de zin gaat het over het hele volk. Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten optrekken? Dat is dat hele volk. Waarom hebt u ons laten... En dan wordt het opeens heel persoonlijk, hè? Om mij, niet om ons, niet om onze kinderen, nee, mijn kinderen, niet om ons vee, mijn vee van dorst te laten sterven. het misschien nog iets anders vertalen, zodat het wat dichterbij komt bij ons leven. Want wat Israëlieten hier eigenlijk gewoon zeggen is niets anders dan: Heere, u houdt niet van mij en u houdt niet van mijn kinderen en u houdt niet van mijn dieren. Want als u ook maar iets meer van mij hield en van mijn kinderen hield en van mijn vee hield, dan was ik nooit op deze plek terechtgekomen. Als u wat meer van ons hield, dan beschermde u ons leven wel wat beter. Nou, hoe gemakkelijk klinkt dat verwijt niet? Heere, als u nou iets meer van ons hield, dan was dit of dat niet gebeurd. En dan het derde verwijt, dat vindt u aan het slot van vers 7. Daar vragen ze zich af, is de Heere nu in ons midden of niet? Daar proef je de twijfel in, hè? Hij heeft wel gezegd dat hij voor ons zorgde en hij heeft wel gezegd dat hij in ons midden zou zijn. Maar volgens mij heeft hij ons aan ons lot overgelaten. Omdat er niet direct water voor handen is, trekken ze de aanwezigheid van God te midden van de dorst in twijfel. En dan moet u bedenken, hè, dat die wolkolom en die vuurkolom er waren. Als teken van Gods aanwezigheid. Het teken van God dat hij met hen meetrok, dat hij met hen meereisde, dat hij hen nooit zou verlaten, dat hij hen zou beschermen. Ze hebben het met hun ogen gezien. En nog zeiden ze, we vragen ons af. En komt dat soms ook niet dichtbij? Of vraag je dat nooit af? Zou de Heer me wel zien? Zou de Heer wel om me geven? De Heer zal vast bij een ander zijn, maar bij mij? Ik weet het zo nog niet. Het zijn zomaar drie verwijten die ze de Heer maken, terwijl de Heer daar in de beklaagde bank zit. En ze hebben het vonnis ook al klaar. Tenminste, ze hebben het vonnis in ieder geval voor Mozes al klaar liggen. Er moet snel iets gebeuren. Want anders volgt de doodstraf. Dat hoor je doorklinken wat Mozes tegen de Heeren zegt. Hè? Mozes die roept in een soort, ja toch ook wel een soort paniek tot de Heeren. Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenen. Je ziet als het ware die Israëlieten al naar de grond zoeken. Zoekend kijken om te kijken of er stenen zijn waarmee ze Mozes kunnen doden. De spanning is groot. Mozes te doden en als het even kon, om de Heere te doden. Want aan zo'n God, daar hebben ze helemaal niets. Wat heb je nou aan zo'n God die niet eens voor water zorgt? Hij zorgt immers niet, hij beschermt niet. Het is maar de vraag of die er nog is. Ik weet niet of de naam C.S. Lewis u wat zegt. Hij is nogal bekend, denk ik, van de boeken van Narnia. Onversneden Christendom is ook zo'n titel. En die heeft een essay geschreven waarin hij eigenlijk dit gedrag beschrijft. Daar heb ik eigenlijk ook een beetje de titel van mijn preek vandaan. God in the Dark heet dat essay. God in de beklaagde bank. En Lewis die zegt, dat schrijft in de jaren 60 al, hè, dat dit gedrag typerend is voor de moderne mens, dat de rollen zijn omgekeerd. De mens is rechter geworden en God zit in de beklaagde bank. En we zijn helemaal niet onwelwillende rechters. We willen dat verhaal van God best aanhoren en als God goede argumenten heeft, nou, dan willen we daar ook nog best wat mee naar luisteren. Dan zijn we ook zelfs nog wel bereid om God vrij te spreken. Maar, zegt Lewis, dit is het belangrijkste punt. Dit is die omgekeerde verhouding. De mens is rechter geworden en God We zitten in de beklaagde bank. Dus de bewijslast ligt aan Gods kant. En als het ons niet zint, als het verhaal niet zint, als de argumenten niet zinnen, dan zijn we klaar met God. En al kunnen we hem dan niet dulden, maar je kunt hem altijd nog de rug toekeren. Je kunt hem dood verklaren, want met zo'n God wil je niks te maken hebben. Ja. Weet u wat nou het opmerkelijke in deze geschiedenis is, gemeente? Als dit het gedrag van de moderne mens typeert, dan zou je zeggen dat God daar niet in meegaat. Dat God zich niet in de beklaagde bank laat zetten. Maar dat is precies wat God hier wel doet. Hij hoeft dat natuurlijk helemaal niet, hè? Als iemand heeft bewezen aan dat volk Israël hoe hij voor hen zorgde, hoe hij hen beschermde, hoe hij er elke dag opnieuw voor dat volk was, dan was het deze God wel. Hij heeft op machtige wijze heeft hij dat volk Israël door die 10 plagen heen uit Egypte geleid. Toen Farao en zijn legers achter hen aankwamen, hoe heeft hij hen beschermd? Dat volk hoefde niks te doen, hè? Ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. Ze hebben Farao en zijn leger zien ondergaan in het water van de Schelfzee. Met eigen ogen hebben ze gezien hoe machtig dat deze God was. Dat deze God hun God was. God hoeft zich niet te bewijzen. En toch? God hoeft zich ook niet te bewijzen tegenover u en mij, toch? Want als ergens zichtbaar wordt, als ergens helder voor onze ogen wordt wie God is in zijn genade, in zijn goedheid, in zijn bescherming, in zijn liefde, dan is het toch wel op Golgotha, als Jezus Christus daar voor het oog van alle mensen hangt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar zou leven. Het eeuwige leven zou hebben in zijn naam. Hoe zouden wij dan nog doen zoals dit volk? Hoe zouden wij nog dat hele menselijke gedrag vertonen om God in de beklaagde bank te zetten? En zelf menen rechter te kunnen zijn. En toch, de Heere gaat erin mee. Als je nou vanmiddag een verwijt hebt aan de Heer. Nou vanmiddag meent dat de Heere tekort is geschoten. Dan laat de Heere zich vanmiddag in de beklaagde bank zetten. Dan moet je wel opletten hoe dat gaat. Want dan moeten de oudsten van het volk met Mozes meekomen. Ja, Svee zegt enkele van de oudsten. Het woord enkelen is schuin gedrukt. Dus ik ga er maar even van uit dat het de oudsten zijn van alle stammen. Hè, van de 12 stammen van Israël die met Mozes mee moeten. En dan moeten ze een stukje lopen. Van Rafidim naar de berg Horeb. En die oudsten zijn als het ware een soort jury. Wij kennen dat niet in Nederland, hè? Juryrechtspraak, Amerika kent dat wel. Maar in die tijd kenden ze dat ook. Er was een jury en die moest dan maar het vonnis vellen, schuldig of onschuldig. Nou, dat zijn die oudsten van het volk. En in gedachten zie ik ze dan lopen, Mozes voorop. Die oudsten erachteraan in optocht naar de berg Horeb. En dan heeft Mozes iets opmerkelijks bij zich. Namelijk, neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. En juist die woorden, de staf waarmee u de Nijl sloeg, dat geeft alweer aan dat het hier om een juridisch conflict gaat en dat het hier om een oordeel gaat wat geveld zal worden. Als Mozes straks met de staf op de rots zal slaan, dan velt Mozes een oordeel. Dat zit in dat het de staf is waarmee hij de rivier de Nijl sloeg. Nee, ik denk dat de jongens en meisjes die geschiedenis nog wel kennen, hè, dat volk Israël daar in Egypte nog is. En dan is er op een gegeven moment Mozes die met zijn staf op de rivier de Nijl slaat. En wat gebeurt er dan met dat water van die rivier? Dat wordt ondrinkbaar, hè, want dat water wordt bloed. Dat is een oordeel over Egypte. Het oordeel wat Egypte raakt en wat de Israëlieten niet raakt, op wonderlijke wijze. Die staf waarmee Mozes op de rivier sloeg, dat betekende de dood voor de Egyptenaren. En als Mozes straks dus weer op die rots slaat, met die staf, dan wordt er een oordeel voltrokken. Maar dat gebeurt op een hele andere manier dan dat wij hadden gedacht. God zit in de beklaagde bank, hè. God laat zich oordelen. Want lees u maar mee. Er staat in vers 6. Hoe de Heer het zegt. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen zodat het volk kan drinken. Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Hoe de Heere daar precies op die rots heeft gestaan, dat weten we niet. Misschien is het door die wolkolom, vuurkolom geweest. Misschien is het door een verschijning geweest. Dat wordt hier niet helder uit de tekst. Eén ding is denk ik wel helder. Die oudsten van het volk hebben dat wel geproefd. En Mozes heeft dat ook geproefd. Daar tegenover hen, voor hen, tegenover hen, tegenover dat volk, staat God op de rots. En wat hier nu gebeurt is ja, eigenlijk wel iets opmerkelijks. Vanmorgen in Psalm 62 horen we dat David de Heere een rots noemde. Hè? En dat is nou precies wat hier gebeurt. Als de Heere daar op die rots staat, dan zegt de Heere, ik ben de rotssteen. Hij is onwankelbaar, hij is een fundament, hij is een rots om je in te verschuilen. Maar dan moet u opletten wat hier gebeurt. Hè? Als de Heere zegt, ik ben die rotssteen, en Mozes dan met die staf op die rots moet slaan, slaat Mozes dan het oordeel, met die staf van het oordeel, alleen op een stuk steen? Nee. Dat gaat veel dieper. Mozes, die slaat hier op de Heere zelf. Anders gezegd, als Mozes hier op de rotssteen moet slaan, dan zegt de Heere, ik ga vrijwillig onder in het oordeel. Ik laat het oordeel op mij neerkomen. Dat verwijt, wat nergens op sloeg. Maar ik draag het. En als Mozes op die rots slaat, dan komt er water uit die rots. Levend water. Waar heel het volk van mag drinken. Gemeente, dit is toch zo'n trek van God waar je eigenlijk alleen maar over kunt verwonderen, of niet? Want wanneer mensen ons ten onrechte zouden beschuldigen. Stel, je hebt iets, een deal afgesproken met je zou iets leveren aan je buurman. En daar heb je bijvoorbeeld, laten we zeggen, je zou een kast maken en die zou je leveren aan je buurman. En je hebt helemaal je best erop gedaan en echt het perfecte werk afgeleverd. En je komt die kast bij die buurman brengen. Die buurman die weigert om te betalen, want die zegt, ja, je komt je afspraken gewoon niet na. Dan, nou, voor zo'n buurman maak je maar één keer een kast, hè. Dan mag hij zijn geld houden en dan, die kijk je nooit meer aan, toch? Zo gaat dat bij ons. De menselijke. Maar God niet. Wat een verwijten maken wij God niet. En toch, God laat niet los. Hij laat niet los het werk dat zijn hand begon. Zelfs niet als daarvoor nodig is dat het oordeel op hem neer moet komen. Paulus die trekt in 1 Korinthe 10 een rechtstreekse lijn vanuit deze geschiedenis naar Christus. Ik haalde dat vanmorgen al even aan. Paulus die schrijft daar aan de gemeente van Korinthe: ze hebben allen de geestelijke drank gedronken, want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Ja, er is levend water. Er is levend water voor Israël. En er is levend water ook vanmiddag hier in de kerk. Ik mag u dat levende water verkondigen dat er in God, in Christus te vinden is. Maar bedenk, wat heeft dat de Heere gekost? Wat heeft het Jezus Christus gekost? Om dat levende water voor ons beschikbaar te maken, om daarvan te leven, om daar eeuwig van te leven. Ja, maar daarvoor heeft het hem wel gekost dat hij in het oordeel moest ondergaan. Je proeft daar iets van, wat dat betekend moet hebben. Als je hem daar ziet kruipen in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Je ziet er iets van als je bedenkt hoe hij daar hangt aan het kruishout van de Golgotha, te midden van die twee moordenaars. Als dan die inktzwarte nacht komt over de aarde, over Golgotha, en hij het daar uitroept: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik zeg het heel bewust zo, dat je er iets van ziet en dat je er iets van proeft. Want ten volle zullen we het nooit op deze aarde begrijpen wat het hem heeft gekost. Als je bedenkt dat God in het oordeel wil ondergaan voor mij, ja, dan moet wel dat lijdensgezang ons voor ogen staan, hè. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, want in deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. De Heer die laat hier voor het oog van die jury, die oudsten van het volk, zien wie hij is. En het laat zien dat van al hun verwijten niets klopt. Wat had het volk ook alweer voor verwijten geformuleerd? De Heere zorgt niet voor ons. Want er is geen water. Moet je kijken wat er uit die rotssteen komt. Hij geeft water. Dwars door de onmogelijkheid heen. Want het is een wonder wat hier gebeurt. Water uit de rotssteen. Het tweede verwijt. Wat zal er gemaakt? Hij beschermt ons niet. Hij brengt ons op een plek en als hij iets meer van ons gehouden had, dan waren we hier nooit terecht gekomen. De Heere zorgde dat die plek, die zo dor en droog leek, waar geen water was, dat het tot een oase wordt. En dat hij niet loslaat het werk wat zijn hand begon. En de derde verwijt: zou de Heere wel in ons midden zijn? Ja. Juist dat water uit de rots laat het zien dat de Heer in hun midden is. Maar op een hele andere wijze dan dat zij hadden gedacht. De Heer is in hun midden als één die dient. Hij is die God die in hun midden en in ons midden wil zijn. Als de God die het oordeel op zich neemt. Opdat wij levend water zouden drinken. Uit hem alleen. opdat wij in hem ons leven zouden vinden. En opdat wij zouden leren om te leven in de vrijheid met hem. In afhankelijkheid van hem. Mozes geeft die plaats twee namen. Dat is wel opmerkelijk zat, hè? Blijkbaar is één naam niet nodig om deze plaats te duiden. Massa en Meriba. Plaats van twist, plaats van verzoeking. En weet u, het is opmerkelijk dat het uitgerekend dit moment uit heel die woestijnreis is. Dat keer op keer in de Bijbel terugkomt. In de psalm die we gezongen hebben, psalm 95. Maar je kunt hem ook vinden in psalm 78. Psalm 81. Er wordt aan gerefereerd in psalm 105. Blijkbaar is dit iets wat diepe indruk heeft gemaakt. Wat een belangrijke les in zich meedraagt. En het is opmerkelijk ook dat dat niet alleen voor dat volk Israël is, want ook in het Nieuwe Testament komt deze geschiedenis weer terug. Daarom lazen we Hebreeën 3. Want daar komen die woorden Massa en Meriba voorbij. Ja, dat had u misschien nog niet gezien, want in het Grieks klinkt dat dan weer net iets anders. Maar als ik kijk naar Hebreeën 3 vers 8... Dan wordt psalm 95 geciteerd. Heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet zoals bij de verbittering. Meriba. Op de dag van de verzoeking. Massa. Ik vind het veelzeggend, gemeente, dat deze geschiedenis zo vaak terugkomt. Als les voor Israël, als les voor de kerk. Blijkbaar ligt deze zonde maar al te gemakkelijk op de loer om God in de beklaagde bank te zetten. Blijkbaar ligt deze zonde maar al te gemakkelijk op de loer om te twijfelen aan Gods zorg. Om te twijfelen aan Gods liefde en bescherming. Om te twijfelen of de Heere wel met uw en mijn leven van doen wil hebben. En daarom laten de woorden uit de Hebreeënbrief ons daarom steeds voor ogen staan. Vers 12, zie erop toe, broeders en zusters, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van het leven van de levende God. Wat is dat verdorven hart vol ongeloof? Dat geloof dat God de verwijter maakt. Dat geloof, dat hart, dat Gods bescherming en Gods liefde en Gods genade, Gods aanwezigheid in twijfel trekt. Hij heeft het beloofd in je doop. Zie hierop toe. Maar vermaan elkaar elke dag. Zolang men van een heden kan spreken, dat is de tijd waarin we leven, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Vermaan elkaar elke dag. Wat is dat, vermanen? Elkaar opscherpen. Elkaar bemoedigen. Gemeente, laten we het elke dag, misschien allereerst maar tegen onszelf zeggen. Misschien 's ochtends in de spiegel, hè? Als je voor de spiegel staat, je tanden te poetsen. Maar ook elke keer weer tegen elkaar. Als je merkt dat bij die ander het misloopt. Als de ander in die zonde dreigt te vallen. Om God van alles te verwijten. Laten we tegen elkaar zeggen, de gemeente. En tegen onszelf. Elke dag opnieuw. De Heer is goed. Wat er ook gebeurt in dit leven. Maar de Heer is goed. Vanwege Christus. Zorgt hij voor ons. Vanwege Christus beschermt hij mijn leven elke dag opnieuw. En door zijn geest is hij mij elk moment nabij. Laten we instemmen met die belijdenis waarmee we de dienst al zingend zijn begonnen. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. om met die belijdenis op de lippen hem te volgen waar hij ook komt, maar in het vertrouwen dat wie hem volgt eens zal aankomen in dat beloofde land. Dat land vloeiende van melk en honing, waar hij zal zijn, alles en in allen. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. In antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen nogmaals uit die psalm 95. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En het vijfde, verhart u niet, neemt zijn genade ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Psalm 95, 4 en 5.
Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, uw naam zij geloofd en gedankt dat u, terwijl u zoveel verwijten wordt gemaakt, u ons niet loslaat. Heere, we doen het zo gemakkelijk, net als het volk Israël, u in de beklaagde bank zetten en wij zullen wel even het oordeel vellen. Maar u bent die God die in ons midden wil zijn als één die dient. Vol van liefde.
vol van kracht, vol van genade en ontferming. U laat het oordeel op uzelf neerdalen. In Jezus Christus uw Zoon, en daar danken wij u voor, Heer. Wij laten zo vaak u los, maar u laat niet los het werk wat uw hand begon. Daar kunnen we alleen maar verwonderd over zijn, Heer. Alleen maar van jubelen. Alleen maar ons over verheugen. En laat dat ook gebeuren, Heer. Laat ons deze geschiedenis steeds voor ogen staan. Dat we niet vallen in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid. Laat in de week die voor ons ligt en in de tijd die voor ons ligt, dit woord met ons meegaan. Dat het waar is wat u ons laat verkondigen. En dat wij daar niet aan zullen twijfelen. Dat u onze lief heeft. Dat het is zoals onze belijdenis het zegt. Dat er niemand in de hemel is, nog op de aarde, die ons liever heeft dan u, o Heer Jezus Christus. En dat er niemand in de hemel, nog op de aarde is, die machtiger is dan u. Heer, laat er die woorden met ons meegaan. En laat ons naar elkaar dan, Heer, ook omzien. Dat wij elkaar bemoedigen en versterken en het elkaar toeroepen. Weet, de Heere is God. Ook voor u. Ook voor jou. Heere, ga zo met ons mee de week in. Breid uw zegenende handen over ons uit. En laat ons zo tot levende getuigen zijn. Wandelend door de woestijn van het leven. Met zicht op dat land waarin u bent. Alles en in allen. Dat land waardoor wij u ook tegelijkertijd toeroepen. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. In Jezus Christus uw Zoon. Amen. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Dat is Psalm 71 vers 10 en ook het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Psalm 71 vers 10 en 17 is onze stotzang.
Thank you.
geliefde gemeente, gaat heen in vrede de wereld in, onderweg naar het beloofde land. Draag daarin mee het woord van onze God. En u mag weten dat u gaat onder de zegenende handen van God, de zegen die ik u op mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.